We lezen Jesaja 41, maar we beginnen in Romeinen hoofdstuk 5. Daar lezen we eerst een aantal versen. Romeinen hoofdstuk 5, vanaf vers 6 en daarna Jesaja 41, vanaf vers 8. Romeinen 5, vers 6. En dan springen we midden in de zin, maar we kunnen het zo wel oppakken. Zo zeker als Christus, toen wij nog zwak waren, te zijner tijd voor goddelozen is gestorven. Want niet makkelijk zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Maar misschien heeft iemand nog de moed voor een goede te sterven. God echter bewijst zijn liefde jegens ons doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Veel meer zullen wij dus, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door hem behouden worden van de toren. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden doordat hij leeft. Dan Jesaja 41, vanaf vers 8. Jesaja 41, vanaf vers 8. Maar gij, Israël, mijn knecht, Jacob, die ik verkoren heb, nakroost van mijn vriend Abraham, gij die ik gegrepen heb van de einde der aarde en geroepen uit haar uithoeken, tot wie ik zei, gij zijt mijn knecht. Ik heb u verkoren en u niet versmaad. Vrees niet, want ik ben met u. Zie niet angstig rond, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u. Ook ondersteun ik u met mijn heilrijke rechterhand. Zie, allen die tegen u in woede ontstoken zijn, staan beschaamd en worden te schande. De mannen die u bestrijden worden als niets en komen om. Gij zult hen zoeken, maar niet vinden, de mannen die u bestoken. Zij worden als niets, ja, vernietigd, de mannen die tegen u oorlog voeren. Want ik, de Heere uw God, grijp uw rechterhand vast, die tot u zegt, vrees niet, ik help u. Vrees niet, gij wormpje Jacob, gij volkje Israël. Ik ben het die u help, luidt het woord des Heren. En uw verlosser is de Heilige van Israël. Tot zover. Misschien eerst even deze opmerking vooraf. Wanneer we vanmorgen deze verzen ook vrijmoedig op onszelf willen toepassen. Versen die in eerste instantie natuurlijk aan Israël gericht zijn, dan is dit daarvoor de reden. Namelijk dat in de Heere Jezus Christus al Gods beloften ook voor ons ja en amen zijn geworden. En dat als je leest in de Bijbel, dat je mag zeggen, uit genade in de Heere Jezus zijn al Gods beloften nu ook gericht aan mijn adres. En ik mag het vrijmoedig op mijn leven toepassen. Ik wil vanmorgen in het bijzonder stilstaan bij vers 14. We horen in dat vers voor de derde keer de oproep, vrees niet. Zo ook al klonk het in vers 10 en vers 13. En het volk Israël, tot wie deze woorden het eerst zijn gekomen, bevond zich in ballingschap, in Babel, en had dus wel redenen om bang en bezorgd te zijn. En misschien, vrienden, is dat ook zo voor ons vanmorgen. Maar tot het volk toen en tot ons nu komt dit woord van de Heere God. Wees niet bang, wees niet bevreesd, niet voor een onzekere toekomst met al zijn grote vragen. Niet voor een moeilijk vandaag met problemen die misschien wel zo groot zijn dat we niet weten wat we moeten doen. En misschien is er wel heel veel om bezorgd over te zijn. En zit je hier vanmorgen en stel je voor jezelf de vraag, kan ik die verantwoordelijkheid wel aan die ik moet dragen? Hoe zal het gaan met mijn werk, mijn inkomen, gezondheid, gezin? Hoe zal het gaan met mijn geliefde? Krijg ik mijn werk wel op tijd af waar ik voor gesteld ben? Zal ik goed voorbereid zijn voor dat tentamen wat eind van deze maand komt? Maar tot 3 keer toe horen we hier de oproep. Het wordt dus herhaald, want het komt ons blijkbaar niet aanwaaien. Het gaat niet zomaar vanzelf. We hebben blijkbaar als mensjes die herhaling nodig. Laten we rustig zijn en niet bevreesd. Laten we rustig de nieuwe week ingaan en de weg naar een onzekere toekomst inslaan. We hoeven niet te vrezen. En het bijzondere is dat we hier niet alleen maar de oproep horen, vrees niet. Er wordt ook een reden gegeven. We krijgen vaste grond onder de voeten. Let maar op dat woordje want in deze verse. Kijk maar naar vers 10. Vrees niet, want ik ben met u. Zie niet angstig rond, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u. Ook ondersteun ik u met mijn heilrijke rechterhand. En hetzelfde in vers 13. Want ik, de Heere, uw God, grijp uw rechterhand vast, die tot u zegt, vrees niet, ik help u. Vers 14. Vrees niet, gij wormpje Jacob, gij volkje Israël, ik ben het, want ik ben het die u help. Luidt het woord des Heeren en uw verlosser is de heilige Israëls. Zien we de reden? De reden is de Heere God zelf. Hij geeft ons vaste grond onder de voeten, zodat we niet bevreesd hoeven te zijn. Dus wat niet van ons gevraagd wordt, is een soort innerlijke empowerment, zoals dat tegenwoordig heet. We hoeven niet op zoek naar krachtbronnen binnen onszelf om sterk te zijn. Je hoeft jezelf niet op te krikken met de gedachte, ik kan het. Het gaat me lukken, alles komt goed, ik moet alleen positief zijn. We hebben geen pep talk nodig, dat helpt niet. God belooft nabij te zijn, te helpen, te sterken, onze hand te grijpen. Onze verlosser is de heilige God van Israël. De reden ligt dus niet binnen onszelf, maar buiten onszelf. In wie God voor ons wil zijn. Is het niet opmerkelijk hoe God in vers 14 het volk aanspreekt? Vrees niet, gij wormpje Israël, gij volkje Jacob. Stel je voor dat de eredienstleider vanmorgen, broeder Frans van Haarlem, ons zo had begroet. Goedemorgen, stelletje wormen. Een fijne dienst toegewenst. Wat had je gedacht? Waarschijnlijk wat een rare, misplaatste grap. En stel je voor dat hij daarna had gezegd, ik maak geen grap, ik meen het. Goedemorgen, stelletje wormen. Ik denk dat je zou denken dat hij vanmorgen iets verkeerds gegeten had. Maar wat zegt God hier tegen het volk? Gij wormpje Jacob. Wat bedoelt de Heere met deze uitspraak? Waarom spreekt hij hen zo aan? Zo zullen ze zich zeker gevoeld hebben als volk in ballingschap in Babel. Maar het opmerkelijke is dat de Heere God dit niet ontkent, maar herhaalt, bevestigt. Ook zelf tegen hen zegt, en dit nu is vreemd. In onze tijd en cultuur is dit eigenlijk heel erg uit de pas lopen. Onze God is wel een hele vreemde therapeut. In onze tijd en cultuur zou zo gereageerd worden. Nee, Israël. Je bent helemaal geen worm. Je probleem is, je hebt een te laag zelfbeeld. Je voelt je een sukkel. En daarom gedraag je je ook als een sukkel. Daarom heb je ook geen succes in het leven of je wordt gepest. Je moet in therapie. Je moet werken aan je zelfwaarde. En als je wat positiever gaat denken over jezelf, let dan maar op, dan krijg je succes. Maar niet alleen maar buiten de kerk. Ook binnen de kerk van Jezus Christus zouden velen zo reageren. Israël, je probleem is, je houdt niet genoeg van jezelf. Maar voordat je van God kunt houden en van je naaste, is het noodzakelijk om eerst van jezelf te leren houden. Kom, laten we werken aan je zelfwaarde en je zelfbeeld. Laten we je helpen om meer van jezelf te gaan houden, want dat is de wortel van al je problemen. Het vreemde hier is dus, onze God loopt nogal uit de pas. Als hij hier door de profeet Jesaja herhaalt en bevestigt wat Israël van zichzelf denkt. Gij wormpje Jacob. We vinden trouwens deze uitdrukking vaker in de Bijbel. En om de diepte van vers 14 te begrijpen, is het goed om vanuit andere passages licht te laten vallen op dit vers. We vinden het bijvoorbeeld in het boek Job, in de derde toespraak van Bildad, een van de vrienden van Job. Je hoeft het niet op te zoeken, ik zal het voorlezen. Job 25, vers 4, daar zegt Bildad: hoe zou een mens rechtvaardig zijn bij God? Of hoe zou hij rein zijn die uit een vrouw geboren is? Zie, zelfs de maan, zij schijnt niet helder. En de sterren zijn niet rein in Gods ogen. Hoeveel te minder de sterveling, een made, het mensenkind, een worm. En Job ontkent niet de geldigheid van deze uitspraak en evenmin de Heere God. Welke conclusie kan je dan trekken als je dat zo leest? Inderdaad, tegenover de hoogverheven God, schepper van hemel en aarde en alle prachtige sterren, tegenover die volmaakte en pure God staat ieder mens onrein, schuldig, onrechtvaardig, als een worm in de modder. Het tweede aspect vinden we in Psalm 22, de psalm die we ook vanmorgen zongen, lijdenspsalm van David, vervuld in die grote zoon van David. Maar David spreekt uit in Psalm 22, vers 7, maar ik ben een worm en geen man. Een smaad voor de mensen en veracht door het volk. Alle die mij zien bespotten mij, ze steken de lip uit, ze schudden het hoofd. Dus David voelt zich als een worm, want zo wordt hij door mensen behandeld. Net als een worm, net zo'n dat kleine beestje waar je achterloos aan voorbij gaat en het is niet in tel, je kijkt er niet naar om, desnoods onnadenkend trap je erop en dat maakt je niks uit, tenzij je zo'n beestje alleen maar nodig hebt voor je hengel, want je wil gaan vissen. Verder is het niet in tel, verder is het niet in aanzien. En zo voelt David zich ook veracht en bespot en verworpen door de mensen om hem heen. Nu, die beide aspecten uit Job en uit Psalm 22 komen samen hier in Jesaja 41, vers 14. Israël wordt op dit moment veracht, vertrapt, achterloos behandeld en is helemaal niet in aanzien. Ze zitten in ballingschap in Babel. Jeruzalem en Juda zijn verwoest door de legers van koning Nebukadnezar. Het land en de stad zijn leeggeplunderd en platgebrand. Zoveel Joodse mensen zijn gemarteld, verkracht, vermoord. In drie fasen is heel dat volk in gevangenschap weggevoerd naar het verre Babel. En zo zitten ze daar. Ze voelen zich een stelletje wormen. Zo worden ze ook door hun overwinnaars behandeld. Maar waarom zitten ze in deze situatie? Wat is de reden dat het zo gelopen is? vanwege hun schuld tegenover de Heere God. Eeuwenlang heeft de Heere tegen hen gezegd: ik hou jullie de weg voor van mijn zegen en de weg van mijn vloek. Als jullie mijn verbond houden en gehoorzaam mijn onderwijzingen opvolgen, dan zal ik jullie rijkelijk zegenen en jullie stellen tot een zegen voor de hele wereld. Maar verlaten jullie mij om andere goden na te lopen, om die te dienen en te eren, dan verbreken jullie mijn verbond, dan weigeren jullie mij te vertrouwen en dan zal ik de vloek over jullie brengen. Het zal jullie slecht vergaan. Kies daarom toch de weg van de zegen. Leef toch in dat verbond met mij. Waarom zou je willen sterven? En keer op keer heeft God tot zijn volk gesproken door de profeten. En ze hebben niet geluisterd. En uiteindelijk is het onheil over hen gekomen. In 722 voor Christus over het Noordrijk, de 10 stammen. En in 586 voor Christus over het Zuidrijk, Juda en Jeruzalem. Waarom zitten ze in ballingschap? Jesaja 42 geeft het antwoord. Lees maar mee. Jesaja 42 vanaf vers 22. Maar dit is een volk beroofd en uitgeplunderd. Men heeft hen allen in kerkerholen geboeid. In gevangenissen zijn zij weggeborgen. Ze werden ten roof en er was geen redder. Tot plundering en er was niemand die zei: geef terug. Wie onder u neemt dit ter oren, schenkt er aandacht aan en luistert in het vervolg? Wie heeft Jacob tot plundering overgegeven en Israël aan berovers? Is het niet de Heere tegen wie wij gezondigd hebben, op wiens wegen zij niet hebben willen gaan en naar wiens wet zij niet hebben geluisterd? Daarom stortte hij de grimmigheid van zijn toren over hen uit en het geweld van de oorlog. Israël wordt door mensen behandeld als een worm, veracht en vertrapt, omdat ze tegenover God zijn geworden als een worm, schuldig, ongehoorzaam, onrechtvaardig. Maar wat dit laatste betreft, wat voor Israël geldt, geldt van nature voor ons allemaal. Ook zoals we hier vanmorgen zitten, niemand uitgezonderd. De apostel Paulus brengt vooral in de Romeinenbrief naar voren dat heel de geschiedenis van Israël hierop wijst hoe wij mensen werkelijk zijn. Lezen we de geschiedenissen van het Oude Testament, dan moet je dus niet zeggen: oh, die domme, ondankbare, ongehoorzame, ongelovige Joden ook, konden ze het niet beter doen? Nee, we kijken in de spiegel. En weet je wie we daar zien? Onszelf. We zien onszelf. Zo zijn dus wij mensen. Zo zijn wij dus. En daarom, als Paulus deze dingen diep doordenkt en analyseert in de Romeinenbrief, dan komt hij tot deze conclusie die geldt voor alle mensen, ook voor ons, hier vanmorgen in Doorn, maart 2013. Romeinen 3, vers 9. Wij hebben immers tevoren Joden, zowel als Grieken beschuldigd, dat zij alle onder de zonde zijn. Gelijk geschreven staat: niemand is rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Niemand die God ernstig zoekt. Allen zijn afgeweken. Tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die doet wat goed is. Zelfs niet één. Allemaal wormen. Wat is er toch gebeurd? Wat is er toch gebeurd met de evangelieprediking in Nederland? dat wij ons zo diep door deze cultuur van het positieve zelfbeeld hebben laten indoctrineren, dat zelfs in de prediking van het evangelie iets anders centraal is komen te staan dan wat de Bijbel centraal stelt. Soms dient het evangelie vandaag ook in evangelische kerken alleen of vooral om het zelfbeeld van de mens op te krikken. Om iemand meer gevoel van eigenwaarde te geven. En dan kun je het evangelie zo horen dat je eigenlijk vooral tot deze overtuiging wordt gebracht. Eigenlijk ben ik best wel bijzonder. Eigenlijk ben ik best wel belangrijk. God vindt mij zo de moeite waard dat hij zelf zijn zoon liet sterven voor mij. Ik moet niet zo gering denken over mezelf. Weet je wat ik dan zou willen zeggen? Inderdaad, dit mag genoemd en gehoord worden. Inderdaad, zoveel mensen in deze cultuur weten niet meer wie ze zijn. En wat hun bestaan voor zin of betekenis heeft. Er zijn zoveel mensen in het moderne Nederland bij wie de zinloosheid eigenlijk enorm is geworden. En de betekenisloosheid van hun leven is heel diep. En er is een gebrek aan identiteit. En inderdaad, voor zulke mensen komt het evangelie inderdaad als goed nieuws. Maar ik zou ook willen zeggen dit. We moeten het wel in balans houden. Want anders neemt het af van het wonder van genade. En helpt het ons niet om te komen tot de diepste blijdschap en dankbaarheid die we mogen kennen. Want dan zet het ons te veel centraal en niet God. Diepere dankbaarheid, grotere eerbied, meer vreugde is er niet als wij de kern worden waar alles om draait. Maar als de genade van God mag schitteren en schijnen dwars door de duisternis van ons schuldig en geschonden bestaan heen. Als de apostel Paulus in Romeinen 5 zegt, God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus toen wij nog zondaars waren voor ons gestorven is. Hij deed dat toen wij zwak waren. Christus is voor goddelozen gestorven. Toen wij vijanden waren, zijn wij met God verzoend door de dood van zijn zoon. We hebben het vanmorgen gelezen. Horen we? Zondaars, zwak, goddelozen, vijanden. Zulke mensen heeft God aangezien met ontferming. En met onpeilbare liefde verlost door de dood van zijn zoon. Zodat wij met verbazing en verwondering mogen zingen vanmorgen straks. Opwekking 248. Genade zo oneindig groot. Dat ik die het niet verdien het leven vond. Want ik was dood en blind. Maar nu kan ik zien. Mijn broeder, zuster. Het goede nieuws van het evangelie is niet dat wij bij wijze van spreken geen wormen zijn. Maar is dat God in onvoorstelbare liefde ons heeft gezocht. Tot in de diepste duisternis van het kruis van Golgotha. Tegen die geweldig hoge prijs van het offer van zijn zoon. Niet opdat wij zouden zeggen vooral, kijk eens hoe belangrijk ik eigenlijk ben. Maar veel dieper verwonderd en eerbiedig dankbaar zouden zeggen, genade Gods, zo oneindig groot, zelfs voor mij, voor mij. Horen we het evangelie? Moet dit de reactie zijn? Ik ben veel zwakker en schuldiger dan ik ooit had kunnen denken. Maar nu mag ik in Christus meer geliefd en aanvaard zijn dan ik ooit had kunnen hopen. Trouwens, we blijven wormen. als het ware. Tot aan onze dood. Of tot het einde als de Heer komt. En wij veranderd worden. Zeker. De Heilige Geest is ons leven binnengekomen. Indien we van Jezus Christus zijn. En gestaag en geduldig neemt de Geest het proces ter hand om ons te veranderen. Om te vormen naar het beeld van onze Heer. Er worden overwinningen behaald. Er zijn echte veranderingen. We worden echt anders in denken, in spreken, in doen. Maar we ervaren ook niet altijd. We zijn niet zo constant. Soms zijn we zo wispelturig. De boodschap van een positief zelfbeeld, dat klinkt in te veel preken, boekjes, getuigenissen, tracht de breuk van Gods volk op het lichtst te genezen. Wat moeten we over onszelf zeggen als christenen? Als we echt eerlijk worden over wie we werkelijk zijn. Wat moeten we dan zeggen over onze halfslachtigheid soms? Zo vaak spelen we op safe en we zeggen niet wat we eigenlijk zouden moeten zeggen. Soms zingen we met de mond, maar ons hart en onze gedachten doen niet mee. Soms zijn er gewoontezonden en eerlijk gezegd, we strijden er niet heel erg hard tegen. We mopperen en klagen graag. We vinden het makkelijk om klaar te staan met oordeel en stevige kritiek. En zegen en het goede nemen we makkelijk aan als vanzelfsprekend. En we zijn niet zo dankbaar. Wat vinden we het moeilijk om de minste te zijn? Niet altijd gelijk te krijgen. Te accepteren dat het soms anders gaat dan wij zouden willen. Wat moet je dan van jezelf zeggen? Moet je dan zoete broodjes met jezelf bakken? Zouden we zover kunnen komen dat we opnieuw de apostel Paulus, christen, zouden kunnen nazeggen als hij uitroept over zichzelf: ik ellendig mens, wie zal mij hieruit verlossen? Wanneer we opnieuw en opnieuw en opnieuw merken hoe weinig we soms God lief hebben, hoe weinig we soms naar zijn woord verlangen, hoe weinig we soms bereid zijn om te dienen, te geven, te bidden. Zeggen we dan de apostel Paulus na, hoe confronterend dat misschien ook is? Of zeggen we het evangelie van het positieve zelfbeeld na? Ik, fantastisch mens, zag ik dat wat meer en voelde ik dat maar wat vaker? Je zou kunnen denken dat al dit spreken over onze wormheid, bij wijze van spreken, gaat leiden tot een somber en zwaarmoedig door het leven gaan. Dan is het wel eerlijk, het is ook wel realistisch, maar het is niet erg vrolijk of aantrekkelijk. Maar kijken we naar Jesaja 41, dan zien we dat dat helemaal niet het geval is. Het goede nieuws, vrienden, is niet dat wij als het ware geen wormen zouden zijn en moeten ophouden om zo over onszelf te denken. Maar het goede nieuws is dat God tegen zulke mensen als wij zijn zegt, kijk nog maar eens naar Jesaja 41 vers 10, vrees niet, want ik ben met je. Zie niet angstig rond, want ik ben je God. Ik sterk je, ook help ik je. Ook ondersteun ik je met mijn heilrijke rechterhand. Vers 13. Want ik, de Heere, je God, grijp je rechterhand vast. Die tot je zegt, vrees niet, ik help je. Vrees niet, jij wormpje, en vul dan maar je eigen naam in. Ik ben het die je helpt. Luid het woord des Heren en je verlosser is de Heilige van Israël. Laten we verder gaan met deze vaste zekerheid. Niet dat wij zulke sterke mensen zijn. Maar het wonder van genade is dit, dat God juist met zulke mensen wil zijn die zich tot hem keren en die afhankelijk willen worden van zijn genade. Hij schenkt het rijkelijk in de Heer Jezus Christus. Vrees niet. Vrees niet. Vrees niet. Als God zo voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Als hij zijn zoon niet heeft gespaard, maar omwille van ons heeft prijsgegeven, zal hij dan ook met Christus ons niet alle dingen schenken op zijn tijd en wijze? Nu in dit leven wat we nodig hebben om te leven voor hem en tot zijn eer en in eeuwige heerlijkheid inderdaad alles? In Christus heeft God ons deelgegeven aan al die heerlijke beloften die eerst gedaan zijn aan Israël. Voor ons zijn al Gods beloften ja en amen. Absolute zekerheid. Genade. Ontferming. Liefde. Zo oneindig groot. Zo onpeilbaar diep. Zo verrassend. Voor mensen als wij. Al onze vreugde is verwonderde vreugde. Al onze dankbaarheid, eerbiedige dankbaarheid. Al onze rust en zekerheid komt door Jezus Christus. En Gods belofte nu ook aan ons adres. Al onze moed en kracht vinden we niet in ons, maar buiten ons. God zelf die tegen ons zegt, vrees niet, want ik ben met je. Zie niet angstig rond, ik ben je God. Ik help je, ik sterk je, ik ondersteun je met mijn heilrijke rechterhand. Ik zou je willen vragen, wat heb je nog meer nodig? Wat wil je nog meer? Mijn broeder, zuster, ben je innerlijk overtuigd van het wonder van deze genade? Zo dat het niet alleen maar theologie voor je is, maar dat je het ook werkelijk beleeft en uitleeft. Niet alleen maar pakt met je verstand, maar dat het ook een zaak van je hart en je gedachten is. Dat is niet altijd vanzelfsprekend. Maar ik wil proberen om je te helpen. Ik doe dat met een beetje een gek verhaaltje, oké? Stel je voor. Een jonge man, laten we hem Adria noemen. En een jonge vrouw, Klaartje. Die lopen samen langs het strand. Stapelverliefd op elkaar. Het is een prachtige zomerdag geweest. De golfjes kabbelen zachtjes tegen de kant. De lucht kleurt prachtig in het avondrood. En de meeuwen laten zachtjes hun geluid horen. Adriaan staat stil, kijkt Klaartje aan en zegt tegen haar: ik hou zoveel van je, mijn lief. Heb je je wel eens afgevraagd, wat zou zo'n jongen bedoelen als hij dat tegen zijn meisje zegt? Waarschijnlijk bedoelt hij zoiets. De kleur van je ogen, je lieve lach, de geur van je haar, je mooie karakter. Ik hou zoveel van je, ik zou niet zonder je willen leven. Wat Adriaan waarschijnlijk niet bedoelt, is dit. Klaartje, je hebt zulke x-benen dat zelfs een kameel nog elegant is vergeleken bij jou. Je haar is zo vet dat we met gemak de assen van een vrachtwagen ermee kunnen smeren. Je hebt zo'n slechte adem dat zelfs 10 knoflookvretende nijlpaarden naar roosjes ruiken vergeleken bij jou. En je karakter, zelfs een vraatzuchtige tijgerhaai of een woedende cobra, zijn schattige lammetjes vergeleken bij jou. Maar ik hou zoveel van je. Wat denken we? Als de Heere God tegen ons zegt, ik heb je lief. Wat bedoelt hij dan? Bedoelt hij dan, je was zo aantrekkelijk voor me. Je karakter, je wijsheid, je goede bedoelingen, je liefde voor je medemens, je gevende houding. Ik bewonder je. Of bedoelt hij, al leek je moreel gesproken op Klaartje met haar verschrikkelijke karakter, maar ik heb je in liefde gezocht. Tot in de duistere godverlatenheid van het kruis van Golgotha, waar ik mijn zoon gaf in de plaats van zulke mensen, zwak, goddeloos, zondaars, vijanden. En ik vond de reden in mijzelf. Het ligt niet aan jou, het ligt aan mijn wezen om jou lief te hebben. Met zo'n bestendige liefde. Het ligt in mij vast. Weet je, dit is genade. Het ligt in God en het ligt niet in mij. Ik kan het niet verdienen. Ik zal het nooit kunnen verdienen. Maar genade is, dat hoeft ook niet. Want God schenkt het. En het ligt vast in Hem. Weet je wat er gebeurt als je dat gaat beseffen? Dat geeft een explosie van dankbaarheid en blijdschap. En weet je wat er dan met je gebeurt? Dan word je rustig. Dan word je ontspannen. Want het ligt vast in God. En dat is genoeg. Daar mag je bij leven. En denk je dat je dan oppervlakkig wordt of makkelijk? Geen zins. Dan is het enige wat je hart zegt, Heilige Vader, ik wil u alleen maar dienen. Ik wil u alleen maar meer kennen. Zo'n liefde wekt de liefde van mijn hart. Hoe klein, hoe zwak ook. Zullen we samen bidden?